Goedemorgen, geliefde broeders en zusters, jongeren en ouderen. Fijn dat we met elkaar verbonden zijn en in het bijzonder dat we met onze God verbonden zijn. U kijkt en luistert naar een dienst van de gereformeerde kerk te Langerak. We zijn samen op weg naar de viering van het Pinksterfeest. Er is dankbaarheid in ons hart voor de wijze waarop we een kerkdienst kunnen houden in deze wel heel bijzondere tijd. We hopen dat u de dienst kunt meebeleven en dat u getroost en bemoedigd wordt. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. Aan het einde van de dienst is er een collectemoment. Via een app van Gift of door een overmaking kunt u meedoen aan de collecten. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor Stichting Red een Kind en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Margret Brokking. Voor ons gebed hebben we de volgende gebedspunten uit de gemeente ontvangen. We willen bidden voor onze zuster Bikker. Zij ligt in het ziekenhuis. Een nieuwe test heeft uitgewezen dat ze geen corona heeft. Daar mogen we God voor danken en bidden voor verder herstel. We danken met onze zuster Margret Brokking voor de thuiskomst uit het ziekenhuis en bidden de Heer om kracht en herstel. Vanmorgen gaat onze eigen predikant, dominee Hans Riemer, voor. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Cornelis en Carine op de piano, Lia op de fluit, Lucas Cagon en Margriet en Ruben zang. Tot zover de mededelingen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ja, goedemorgen, lieve broers, zussen, jongens en meisjes. Welkom in deze dienst, welkom weer in deze zondag, op deze zondag. Een zondag zoals we al een heel aantal keren hebben beleefd zo. Maar ik wil jullie niet minder welkom heten, ook met inderdaad de woorden die net gesproken zijn, in het besef dat God met ons is en God bij ons is en God ook heel dicht bij jullie is waar je ook bent. In deze dienst wil ik stilstaan bij hoe we kerk zijn. En dat komt nu natuurlijk nog extra scherp naar voren. Wat betekent kerk als we hier eigenlijk samenkomen in een bijna lege kerk? We hebben mensen die ons van muziek voorzien. We hebben mensen achter de techniek. En we hebben wat mensen die vanuit de wijken hier aanwezig zijn. De wijkouderlingen, de diakenen. Maar verder is het leeg. En toch zijn we kerk. En wat betekent dat voor de toekomst? Nou, dat wil ik doen onder het thema tempels vallen om, maar Jezus blijft staan. En ik hoop dat we daarin meegenomen worden en dat God ook mag spreken deze ochtend. We willen deze dienst nu eerst beginnen in het besef dat God erbij is. Ik zal de kaars aansteken en daarmee symbool laten zijn dat zijn licht met ons is en zijn licht met ons gaat. Daarna zingen wij Psalm 100, alle vier de versen, 1 tot 4. Juicht alle volken, prijst de Heer. En dan zal ik Votum een groet uitspreken. En daarna zingen wij door, na het Votum een groet, opwekking 623. Laat het huis gevuld zijn. Thank you.
bekend zijn macht. Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van hem in eeuwigheid. Zijn volk de schapen die hij wijdt. Gaat zingend door zijn tempelpoort. Zet in zijn voorhoofd zingen voort. Zingt daar zijn grote naam ter eer. Zingt tot zijn glorie looft de
Wat een oneindige belofte is dat, hè? Zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht. En die belofte die geeft God ons elke zondag weer opnieuw. Hij laat het weten, ik ben met je. En zo mogen we het ook van hem verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. En genade is er voor jullie. En vrede. Van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus. Amen.
Het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. Want ik wil komen met mijn geest en doorwaaien heel het huis. Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon. Laat mijn leven in je zijn. Je heilig, puur en rein. Ik laat het levend water stromen door je heen. Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen. Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw. Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van uw Zoon Jezus. Laat het huis gereinigd zijn en schoon. Want u wilt komen met uw geest en heilig, puur en vrij. Laat het levend water stromen door ons heen. Heer, wij roepen tot U. Kom opnieuw met Uw vuur.
Lied. Een lied wat we misschien normaal gesproken zingen wanneer we denken aan de kerk als plek waar we God ontmoeten, maar die we nu eigenlijk nog veel directer naar ons toe mogen trekken. Op de plek waar jij bent, daar wil God komen met zijn geest. Ik wil samen met jullie bidden. Dank u wel, grote God en Vader, dat U zo genadig bent. Dat U zo vol goedheid bent. Dat U zo vol liefde en vol leven bent. En dat al die eigenschappen van U, alles wat U bezit, op ons afkomt. Dat U het toegang geeft tot ons leven. Dank U wel dat U ons ziet in wie wij zijn, zoals we zijn. En ik kan me heel goed voorstellen, God, dat U ons nu ook zo ziet uit elkaar in onze eigen huizen, met alles wat daarin zelf gebeurt. En geef dat waar we ook zijn, wij mogen ontdekken dat U bij ons bent. Dat U ons omarmt. Dat U ons op ons toekomt en ons aan Uw hart drukt. En geef dat die nabijheid door deze dienst heen en in deze dag ook extra gevoeld mag worden. Dat we door die nabijheid gesterkt en bemoedigd worden, dat we kracht ontvangen en dat we door die kracht heen gaan leven. Wees zo bij ons in deze dienst. Ik bid U dat voor een ieder die nu luistert, nu live of later inschakelt, later de dienst bekijkt en hoort. En geeft U dat waar we ook zijn, we iets van de hemel mogen proeven. Iets van dat goede leven, het koninkrijk hier op aarde. En ik bid U, Heilige Geest, raak ons aan. Kom en haal weg uit ons leven wat ons in de weg zit om dicht bij U te willen komen. Haal weg uit ons leven wat ons zo bindt aan alles wat voorbij gaat. Haal die zonde weg. Haal de gebrokenheid weg. En als we zitten in moeite, in eenzaamheid, in lijden, richt ons op en zet onze blik op Uw toekomst. Een toekomst die op ons afkomt. Dat weten we omdat Uw Zoon Jezus door deze aarde is heen gekropen, door de dood heen is gegaan. en ons die toekomst belooft. Aan hem alle eer, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Vanochtend wil ik jullie ook meenemen in een leven met God. En ik wil dat doen met behulp van de woorden van Petrus. Je kunt het meelezen in 2 Petrus 1 vanaf vers 3. Een richtlijn die je eigenlijk opnieuw mag klinken. Als je waar je ook zit gaat beseffen dat God je daar ook neergezet heeft met een opdracht om hem lief te hebben en die liefde ook door te geven. En dan staat er: zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit een wonderbaarlijke kracht. En hiermee zijn ons kostbare rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. En wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broers en zussen. En als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Nou, laat deze richtlijn je ook in deze dag en door deze week heen helpen om je leven op Gods wil aan te leggen. En zoals jullie kunnen zien op de tafel is er meer dan alleen een bloemstuk. Er staan ook wat hele lieve kleine pluizige beestjes, schapen genoemd. Ik heb er hier eentje. En dat is voor de kinderen. Als het goed is, heeft de familie van Houweling uit Goudriaan hebben iets moois neergezet voor de kinderen. Ik stel voor, laten we daarna gaan kijken. En daarna hebben we ook een kinderlied.
En meisjes, wat leuk dat jullie er vandaag weer bij zijn. We hebben het de afgelopen weken over David gehad. Vandaag gaan we het over een psalm van David hebben. Psalm 23. De Heer is mijn herder. We gaan eerst even naar een filmpje kijken. Ga er goed voor zitten en mis geen enkele seconde. En na het filmpje zie je Sanne. Die gaat nog verder wat vertellen. Dag!
De Heer zorgt voor mij. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb. Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt, naar groen gras en fris water. Bij de Heer ben ik veilig. Hij geeft me nieuwe kracht, zo goed is hij. Ik ben niet bang, ook al is er gevaar. Ook al is het donker om mij heen. Want u bent bij mij, Heer. U beschermt me, u geeft mij moed. U nodigt mij uit in uw tempel. U zorgt goed voor mij. U geeft mij te eten en te drinken. Meer dan genoeg. Al mijn vijanden kunnen dat zien. U geeft me geluk en liefde. Altijd en overal. Ik zal bij u zijn in uw tempel. Mijn hele leven lang.
We lazen net in Psalm 23 dat God is als een herder voor zijn schapen. Hij zorgt voor ons en hij is altijd bij ons. In moeilijke tijden, maar ook in goede tijden. Als we leuke dingen doen en met vriendjes aan het spelen zijn bijvoorbeeld. Hij zorgt altijd voor ons. Hij beschermt ons en hij leidt ons en hij geeft ons liefde. En dat mogen we nooit vergeten. Maar wat betekent dit eigenlijk voor jou? Hoe zorgt God voor jou? Denk daar deze zondag maar eens over na. En als je wat meer verdieping wil, dan kan je de werkjes maken die op de website staan. Dan gaan we nu het kinderlied zingen.
alles wat ik nodig heb. Hij brengt mij tot rust en hij geeft nieuwe kracht. Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan. De Heer is mijn herder. Al ga ik door een donker dal, ik hoef niet bang te zijn. Ik weet dat u mij bij zal staan. U bent Heer. De Heer is mijn herder, hij is alles wat ik nodig heb. Hij brengt mij tot rust en hij geeft nieuwe kracht. Hij leidt mij steeds verder op de juiste weg die ik moet gaan. De
prachtig om zo weer Psalm 23 voorgeschoteld te krijgen. Om daarin zichtbaar te zien dat God met ons is. Hij als een herder bij is, heel dichtbij. En ik zou nu aan de mouwen van je moeder of je vader gaan trekken en zeggen: ik wil zo'n blad. Dat kun je downloaden, heel makkelijk. Ik wil het. En dan heb je vast beet. Hey, wij gaan samen verder kijken door deze dienst heen naar wat het betekent om kerk te zijn. En vanochtend wil ik samen nadenken en daar dat verhaal van Jezus in de tempel bij pakken. En we lezen Johannes 2 vers 13 tot 22, het verhaal van Jezus in de tempel.
Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden, en u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit had gezegd. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had.
Naar aanleiding van wat hier net voorgelezen is, wil ik met jullie nadenken. En dat onder het thema: tempels vallen om, maar Jezus blijft staan. Het is eigenlijk een enorme gekke tijd. En dat maken we nu al een paar weken mee. En misschien went het wel al een beetje. 'S Ochtends rustig aan beginnen, rustig koffie zetten, kijken op de klok, is het al bijna 9:30? Nou, zal ik nog mijn haar doen of niet? Het hoeft niet per se, want ik ga toch nergens heen. Ik kan thuis blijven. Zal ik me nog aankleden of niet? Hoeft niet per se, ik kan thuis blijven. Het is een gekke tijd. Ook als je nadenkt over hoe je dat doet met je kinderen, met je opgroeiende pubers. Hoe neem je ze mee in deze tijd? Ik zei net al, gaan kinderen nou echt aan de mouwen van je schudden terwijl je probeert om in zo'n dienst mee te komen? En dan gaat een predikant dat ook nog eens een beetje aanjagen. Het is een gekke, aparte tijd. Het lijkt alsof er een soort ander kerk zijn is ontstaan. En ik kan me heel goed voorstellen dat het voor sommigen heerlijk voelt. Even niet al die verplichtingen. Even niet al die sociale druk misschien. Of even niet dat moeten. En ik kan me ook voorstellen dat voor anderen het onwennig blijft. En het eigenlijk ook nog steeds pijn doet. Ja, we kunnen elkaar niet ontmoeten. Ik kan niet gewoon naar de kerk, daar mijn medebroers en zussen ontmoeten. Ik kan niet naar de kerk waar ik heerlijk kan zingen, samen kan bidden, waar we na de dienst elkaar kunnen ontmoeten onder een kopje koffie en misschien even door kunnen praten. Er valt ook ontzettend veel weg. En ja, als je hoort wat er in de afgelopen tijd aan maatregelen genomen is, ja, dan is er misschien een klein beetje perspectief. Weet je wel, we kunnen misschien vanaf juli 100 mensen bij elkaar brengen, maar hoe ziet dat er nou uit? En mag je dan zingen of niet? Het zal nog steeds een gekke dienst zijn. En het verdere, het grotere perspectief, ja, dat is echt nog heel ver weg. We weten niet wanneer het weer zal zijn zoals eerder. En precies met dat ik dat zeg, besef ik dat een gedachte kan zijn die je gevangen houdt. Het denken aan wat is geweest. En het is nog helemaal niet ver weg. De diensten vanaf januari die we ook als kerken gezamenlijk hebben gehad. Ik heb ze ontzettend waardevol gevonden. Prachtig om samen zo te zijn en te groeien. En samen te genieten van elkaar en van God. En nu zit deze werkelijkheid. En deze werkelijkheid is eerst nog niet weg. En ik denk dat het belangrijk is om na te denken over hoe we in deze werkelijkheid gaan staan. En dat wil ik aan de hand doen van dit verhaal. En ik ben niet de enige en jij denkt vast ook vaak na over wat het nou betekent om kerk te zijn. In het Nederlands Dagblad kun je ontzettend veel lezen over alle zorgen die er zijn rondom kerk zijn. Rondom wat er straks zal gebeuren. Hoe vol de kerk nog zal zitten. Gaan mensen afhaken omdat dit het moment is om dat te kunnen doen. De sociale druk is weggevallen en het kan ook allemaal anders. Of gaan mensen juist weer heel erg verlangen? En brengt dat verlangen, brengt dat ze nieuwe inzichten? Krijgen ze meer zin? Misschien die zin die ze daarvoor, hier voor corona, nooit zo gehad hebben. Er zijn ontzettend veel manieren op hoe we naar kerk zijn kunnen denken. En ook voor mij als predikant. Het blijft elke keer onwennig. En het blijft elke keer weer ontdekken, wat is nou mijn plek? Net voor de dienst uit vroeg een ouderling mij nog van, herken jij ook wat in die verhalen die ook in het Nederlands Dagblad staan, van predikanten die verlegen zijn met de situatie en hoe ze daarin staan. En ik herken dat. Want geloof heeft zoveel met ontmoeting te maken. Met nabijheid, met gemeenschap delen, met het leven delen. En ik wilde één quote waar ik me ontzettend in herkende vanuit een artikel. En dat was een quote van Kees van Ekeris. Die werd ook gevraagd naar hoe hij tegen deze tijd aankijkt. En daar staat hoe hij als predikant dat beleeft. Je moet de mensen zien, hun ogen, de verveling, het verdriet, de aandacht. De gemeente trekt de preek uit de dominee. Nou, en ik ervaar dat ontzettend. Ik mis die aanwezigheid. Ik mis dat je dat samen doet. Samen hier voor God gezet. Maar is daar alles mee gezegd? Ik geloof dat het verhaal wat voor ons ligt ons iets mag laten zien van hoe God werkt. En voordat we daarheen gaan, wilde ik jullie even meenemen in de voorbereiding naar deze dienst. Want waar het hier over gaat, is naar mijn idee hoe wij gemeenschap zijn. Hoe wij gemeenschap zijn van Christus, hoe we kerk zijn van Christus in een tijd waarin dat uit elkaar lijkt te vallen. Maar zit daar ook nog een andere dimensie in. En ik wilde jullie meenemen naar toch geschriften die niet snel meer besproken worden, maar belangrijk zijn. De Heidelbergse Catechismus. In de Heidelbergse Catechismus staat namelijk heel kort en bondig wat gemeenschap betekent. Wat kerk zijn betekent. En dat naar aanleiding van die belijdenis die we doen. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. En wat betekent dat als dit kerk is, op dit moment? Wat geloof je dan? En het mooie is dat er dit staat. Dat de Zoon van God uit het hele menselijke geslacht zich een gemeente die tot het eeuwige leven uitverkoren is van het begin van de wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt. Nou, het is misschien een open deur intrappen. En toch is die ongelooflijk belangrijk. Want gemeenschap zoals je dat bent en zoals je dat bent met anderen, een christelijke gemeenschap vormt zich rondom Jezus. En het kan zijn dat de tijd voor corona, dat de tijd waarin we elkaar opzochten in de kerk en waarin we gemeenschap hadden met elkaar, het kan zijn dat dat vooral dat was. Dat je naar de kerk ging om de ander. Naar de kerk ging om te laten zien dat je naar de kerk ging. Naar de kerk ging om daar toch anderen ook te ontmoeten en te zien wat goed is. Maar er is meer. Die christelijke gemeenschap die begint bij de belijdenis dat de Zoon van God. En dat is naar boven toe. Dat is niet naar mijn broer of zus toe. Dat is niet naar de club waar ik mij zo lekker bij voel toe. Nee, het is naar boven toe. Het is naar God toe. En dat is het allereerste en allerbelangrijkste. Als er een gemeente is van Christus, dan is dat er omdat Christus er in het midden is. En misschien denk je, dit is een open deur. En toch zou ik je willen oproepen, ga eens na in je eigen hart. Ga eens na in je eigen leven. Wat heeft jou gedreven? Wat was jouw verlangen? Was het die ontmoeting met God? Was het verlangen naar de Geest? Het aangevuurd worden door Hem? Was het verlangen naar dat bevrijdende werk van Jezus Christus? Dit is het allereerste. Zonder dat bestaat een kerk niet. En dat staat in vraag en antwoord 54. En vraag en antwoord 55 gaat daar eventjes op door. En daar staat, wat verstaat u onder die gemeenschap? Als die zo uit elkaar gevallen is, wat betekent dan die gemeenschap? En dan staat het ten eerste dat de gelovigen allen samen en ieder persoonlijk als leden gemeenschap hebben met de Heere Christus en deel hebben aan zijn schatten en gaven. Allen samen en ieder persoonlijk. En dit is ook een ongelooflijk belangrijk punt. Geloof begint ook daar waar jij bent. Met jouw leven. Heel persoonlijk. Met alles waar jij je vragen bij hebt, je twijfels, je zoektocht. Met alles waar jij je verlangens in hebt, je blijdschap, je vreugde. Het is heel persoonlijk. Een gemeenschap vraagt dus ook om persoonlijke eigen geloof. En ook dat is weer een vraag voor jou. En dat werkt allerlei kanten op. Want het geloof is iets wat jou persoonlijk raakt. Het is niet iets wat door een ander jou opgelegd kan worden. En tegelijkertijd, mijn geloof is iets wat uit mijn eigen hart mag opkomen. Wat bij mij in mijn hart begint. En natuurlijk kan ik leren van mensen, voorbeelden hebben, maar ik heb niet het geloof van mijn vader of mijn moeder. Ik heb niet het geloof van mijn broer of zus. Nee, ik heb mijn eigen persoonlijke band met God. Zie, en dit betekent dat je gaat nadenken. Ga eens bij jezelf na. Waar hangt mijn geloof nou aan vast? Aan hoe mijn vader of moeder, broers, zussen, gemeente dat samen beleven? Of heb ik een eigen persoonlijke diepe band met Jezus Christus? En hoe zou dat eruit zien? Nou, dat is een van het eerste. Dus die band die je hebt met Jezus Christus, Jezus die in het midden staat van de gemeente. Maar dan ook verder. Want deze tijd vraagt ontzettend veel van ons. Het is een tijd die ik zou willen bestempelen als een woestijntijd. En dat ben ik niet als enige. Je leest dat ook veel in de kranten. Of veel in opinieartikelen. Het is een woestijntijd omdat we ontdekken dat die werkelijkheid ons ontzettend terugwerpt op onszelf. En waar sta ik in mijn persoonlijke geloof? Hoe afhankelijk ben ik eigenlijk van de ander? En hoe is mijn relatie nou met God? Nou, en in deze woestijntijd wordt een kerk ontzettend vaak gebracht. In een woestijntijd wordt het volk van Israël vaak ook op de proef gesteld. En ik denk dat die beproeving ook in ons leven nu aan de hand is. Daar waar jij zit, daar merk je de beproeving. Je kunt merken dat het zwaar is. Je kunt merken dat je geloof misschien wat aan het afglijden is. Je kunt merken dat alles wat er gebeurt tijdens een zondagse dienst of door de week, dat het te rommelig is. Dat er geen structuur in zit. Het is een beproeving. Maar je kunt zien aan de verhalen van de beproevingen dat er één rode draad is te ontdekken. En dat is God. God gaat mee. God laat niet los. Je ziet die beproevingen als je kijkt naar het volk Israël, die meer dan 400 jaar slaven zijn in Egypte. Een slavenvolk. God laat dat niet los. Het is een immense een tijd die ik niet kan bedenken. Maar God heeft zijn ogen erop. En God bevrijdt. En dan die tijd daarna dat ze bevrijd worden en daadwerkelijk door de woestijn gaan, 40 jaar lang. God gaat met ze mee. God bevrijdt. En zo gaat het maar door. Woestijntijden zijn er altijd. En ik weet niet hoe lang deze tijd zal duren, maar beschouw dat nou eens als woestijntijd. Want dan gaat er iets gebeuren in je denken. Dan gaat er iets gebeuren met hoe jij nadenkt over kerk zijn. En wat die werkelijkheid is. Woestijntijd werkt altijd ontnuchterend. Het legt bloot wat er in je hart ligt aan verlangens. Kijk, zoals in die woestijntijd van Israël, daar zie je aan het begin dat als het moeilijker wordt, als de honger komt en de dorst, wat krijg je dan? Dan krijg je dat het volk Israël zich wil omkeren. Laat ons maar weer slaven worden. Want daar wisten we tenminste waar we aan toe waren. Daar wisten we wat we hadden. Nee, er is een ander perspectief. Ze moeten niet terug naar dat slavenbestaan. Nee, ze mogen naar dat beloofde land. Een land waar God met hen zal zijn. Zie je, in deze woestijntijd, iets daarvan en iets van die dynamiek merk ik ook in dit verhaal wat we net gelezen hebben. Ik neem jullie nu mee door dat verhaal heen. Het is het verhaal dat Jezus voor het Pesachfeest uit naar de tempel gaat en daar de boel op orde zet. En we lezen dan. Jezus veegt het tempelplein schoon en zegt: weg ermee. Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. En wat Jezus daar zegt is zo ongelooflijk belangrijk. Want wat er gebeurt is dat hij dat Joodse geloof, waar hij onderdeel van is, waar hij in opgroeit en waar hij middenin zit, dat Joodse geloof op volk en land en tempel legt hij bloot. En hij geeft aan: alles wat jullie op dit moment hebben opgebouwd hangt vast aan dit. Er zit een soort marktwerking in jullie geloof. Het hangt vast aan de dingen die je moet doen, zodat je blijft horen bij het volk van God. Kijk, die duivenverkopers, die geldwisselaars, vaak zijn ze weggezet als een stelletje aasgieren. Die plukken van de mensen die daar nog wat nodig hebben. Maar nog veel meer zijn ze onderdeel van het geloof dat er diep geworteld zit, dat je moet offeren. En dat je zonder dat niet hoort bij het volk van God. En Jezus legt het bloot. Het is een marktwerking. Voor wat hoort wat. Ik koop en ik krijg. En in één keer In één keer legt hij daar dat geloof bloot en laat hij zien, er is veel meer dan dat wat je op die manier naar je toe wilt trekken. Dit is geen markt. Geloven is geen voor wat hoort wat. Geloven is niet dat ik het goede doe zodat ik het goede ontvang. Nee, geloven begint bij het huis van de Vader. Begint bij je verlangen naar de ontmoeting met God. Nergens anders. Geloven begint bij Hem. En dat laat Jezus zien. En wat zegt dat over hoe wij kerk zijn? Kan het zijn dat wij ook systemen creëren en maken waarin we proberen om dat vast te houden? Om het dicht bij ons te houden? Om op die manier ook te zien dat God te grijpen is? En kan het zijn dat deze tijd in dit ontnuchterende, in dit afbrokkelende, ook iets van die dynamiek heeft die Jezus daar laat zien? Dat het een opruiming kan zijn. Het opruimen van dat wat ons beknelt. Het opruimen van al die relaties waarin we vastzitten. En ik weet dat dit een spannende opmerking is. Een spannende gedachte. Want ik weet ook in wat voor een omgeving jij en ik wonen. Een omgeving die sociaal erg op elkaar is gericht. Een omgeving met familiebanden. Een omgeving waarin je elkaar inderdaad zo op die manier ook kunt meenemen. En is dat verkeerd? Nee, ik geloof dat daar een prachtige en krachtige werking vanuit gaat. Maar het is wat anders als je geloof afhangt van de familiebanden. Het is wat anders als je geloof afhangt van het systeem dat we gecreëerd hebben. Het begint bij het huis van de Vader. En bij jouw verlangen daarnaartoe. En misschien kan dit wel iets opruimen. Opruimen in je leven. Opruimen in hoe wij nadenken over kerk zijn. En dan komt Jezus, want het is niet alleen maar afbraak. En dat is zo'n ongelooflijk evangelie. En dat wil ik jullie ook niet aandoen. Het gaat er niet om dat we alles afbreken. Dat alles maar aan gruzelementen moet en dat we dan weer nee. Nee, wat Jezus zegt, ik breek af en ik bouw op. We lezen dat in dat verhaal. Johannes 2, vers 19. Breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Zie, het evangelie begint dus daar waar je Jezus ontmoet. Jezus die heel liefdevol en genadig bij jou wil ontdekken wat er scheef staat. Wat de marktwerking kan zijn in jouw geloof. En als hij dat afpelt, als hij dat wegslaat, dan laat hij je niet voor dood achter. En waar kan ik nu nog verder op doorgaan? Nee, hij zegt, ik bouw het op. Het evangelie is het evangelie van Gods Zoon die zegt, ik bouw mijn lichaam. In de gedachte van de discipelen begint dit dan later ook na zijn opstanding weer terug te komen. Och, hij had gezegd, ik zal hem weer opbouwen. En nu snap ik het. Hij heeft het over zijn lichaam. Hij is door de dood heen gegaan. Hij is nieuw mens geworden. Zie, en daar begint een nieuwe gemeenschap. Aan het begin had ik het over dat individuele, dat wat ons verbindt met God heel persoonlijk. Maar er is ook dat gemeenschappelijk. Er is ook dat allen samen. En dat allen samen zit in Jezus Christus opgesloten. Ik bouw op, zegt hij. En ik bouw mijn lichaam. En we mogen weten dat Jezus lichaam de kerk is. Dat al die plekken waar mensen samenkomen, waar mensen Gods evangelie horen, Dat al die plekken verbonden worden in zijn lichaam. Dat al die plekken gemeenschap hebben met hem. Zoals dat staat in de Heidelbergse catechismus. En dat brengt mij nu op het punt dat ik geloof dat al die huizen waar jullie nu zitten, waar jullie nu luisteren, dat de kerk is. Dat we niet hoeven denken dat de kerk pas straks weer zal zijn als we samenkomen. Of dat de kerk was toen wij nog voor corona samenkwamen. Nee, het is daar waar wij ons verbinden aan dat ene lichaam. Daar waar wij ons hart uitstorten voor God. Het is daar waar we samenkomen. In gebed, zoals dit moment. Waar we samenkomen in gebed. En in de andere evangelie staat ditzelfde verhaal. En dan zegt Jezus erbij, het huis van mijn vader moet een huis van gebed zijn. En ik gaf voor in hemelvaart al aan hoe krachtig dat is. En daarom zou ik willen oproepen, ga daar eens mee aan de slag. Gemeenschap kan nu zo ver weg voelen. Maar er is zoveel mogelijk. Er is mogelijk om samen te bidden. En misschien is dat wel heel vreemd. Ook als je, ik heb het een paar keer gedaan, elkaar ontmoet via media. Maar het is zo ontzettend waardevol om te horen en te zien en mee te beleven dat je verbonden wordt in dat ene gebed. Met hemelvaart zie je dat gebeuren, dat eenparige, dat vurige gebed. En we zijn op weg naar Pinksteren en met Pinksteren geloven we dat Gods geest uitgestort wordt. En die geest stuurt jou. En die geest wakkert aan. En die geest vuurt je aan. Vuurt je aan met verlangen. En ik zou willen eindigen met een aantal, misschien een denkrichting. Het is een hele persoonlijke denkrichting van mij, maar tegelijkertijd wil ik jullie uitnodigen om daar zelf eens over na te denken. Hoe zou dat er nou uit kunnen zien? En ik heb dit meegenomen. Een praktijk. Gemeente is vooral je buurt. Misschien moeten we gemeente wat kleiner gaan maken. Het idee van hoe wij gemeente zijn, wat meer richten op onszelf. En meer richten op die mensen die in onze nabijheid zitten. Waar we gemakkelijk bij kunnen komen, waar we ons aan kunnen verbinden. En dan zou je kunnen denken aan een nieuwe organisatie in kleinere delen. En ik snap dat dit alvast een keer geprobeerd is. Maar deze werkelijkheid vraagt misschien om weer opnieuw daarnaar te kijken. Zou het kunnen dat kleiner worden, kleinere delen zijn, dat het je helpt om die gemeenschap te ervaren, om samen te bidden, samen te lezen? Want dat is precies wat het mist. Samenkomen om te lezen en te bidden. Wat belangrijk. En laat dat ook in dit denken meekomen. Ik heb nodig in mijn geloof om mij op God te richten. Dat ik dat samen met anderen kan doen. En ik geloof dat een heleboel van ons dat nodig hebben. En je zou kunnen denken om dat heel direct te koppelen aan een groep. En je zou dat bijvoorbeeld met een WhatsApp kunnen doen. Maar je zou het ook kunnen verdelen door de wijk heen. Het zijn maar voorbeelden. Het zijn maar middelen. Maar elk middel dat wij aangrijpen om die gemeenschap te ervaren. Elk middel is er om Jezus als overwinnaar en Christus te eren. En het is een denkrichting waarin ik jou en u wil uitnodigen. En geef er zelf ook eens jouw eigen gedachten bij. Zet dat op papier en mail mij of mail anderen. Wie weet kunnen we daar wijzer van worden. En ik wil afsluiten met een tekst die mij na aan het hart ligt, die ik begonnen ben toen ergens 5 januari, toen wij samenkwamen. Een tekst die mij laat zien wat het betekent om gemeenschap te zijn. En het is Efeze 3, vanaf vers 16. En daar staat die enorme belofte die ik op 5 januari ook heb willen uitpakken. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Lieve broers en zussen, deze belofte, deze ongelooflijke krachtige woorden, laat deze woorden bij je binnenkomen. En weten dat God je ziet, erkent als zijn kind en aanneemt. En dat hij je wil laten volstromen. Weet je, dit is zo ontzettend krachtig. Volstromen met wie hij is. En dat op jouw plek. Met alle middelen die jij hebt. Wil jij meegaan met zijn verhaal? Wil je hart openzetten? We gaan samen naar een lied. En in dat lied geloof ik ook dat het volstromen werkelijkheid kan worden. Dat je dat ook zo mag zingen. Naar je eigen huis, naar je eigen buurt. En we willen zingen opwekking 815. Vul dit huis met uw glorie.
Jesus is calling, bring
Jezus is koning. En we mogen hem daar ook de eer voor geven straks in ons gebed. We willen dat ook doen. En we willen daarbij ook denken aan onze gemeenteleden. Daar waar we voor willen bidden. En we denken dan aan onze zuster Bikker. We hebben het kunnen horen en we kunnen lezen dat zij met een longontsteking in het ziekenhuis ligt. En zijn dankbaar dat dat geen corona is. We willen met haar danken en bidden. En voor verder herstel. En ook bidden voor alle zorg. Met name de zorg van alle artsen en verplegend personeel. Niet alleen voor haar, maar die op dit moment ook werkzaam zijn. We willen die ook opdragen. En we willen danken met zuster Margaret Brokking voor het thuiskomst uit het ziekenhuis. En willen de Heer bidden om kracht voor herstel, fysiek en mentaal. Daarbij wil ik nog een korte rectificatie doen van wat er in het nieuwsbrief stond. Daarin stond dat ze een longembolie had. Even kijken hoe dat stond. Het is niet aan beide kanten van het hart, maar in de beide longen dicht bij het hart. En het is misschien goed om dat even zo te noemen. Laten we samen danken en bidden. Onze God, koning van ons leven. Dank u wel dat we dit zo samen mochten ontdekken. Ontdekken dat u in het midden staat. Dat alles wat wij doen, alles wat wij als gemeenschap ervaren en wat wij als kerk op stijgers zetten of wat we ook doen, dat het allemaal zich mag focussen op wie u bent. En dat u werkelijkheid bent in ons leven. Dat u het kloppende hart bent van ons als gemeenschap. En geef dat dat ook in deze dienst tot uw eer mocht gebeuren. En dat een ieder die heeft geluisterd, dat ook zelf thuis zo tot uw eer mag gaan ontdekken. In alles wat daarin op ze afkomt. En geef dat het verlangen naar wie u bent mag aangewakkerd worden. En dat het verlangen naar meer van uw geest ook weer telkens groter mag zijn. Vader, wij bidden u nu in deze tijd, wees toch met uw kerk. Wees toch met uw kerk in deze woestijntijd waarin we uit elkaar zijn gevallen. Wij hier plaatselijk, maar ook landelijk en over de hele wereld. Gemeenschappen die niet bij elkaar kunnen komen. Wees toch aanwezig. En geef dat de verbinding blijft, ook al lijkt het ver weg. Geef dat uw geest doorwerkt en uw geest nieuwe inzichten geeft. Ook voor de kerk van vandaag. Waar we naartoe kunnen, waar we naartoe mogen. En geef dat beloofde land, dat nu al zo bij ons binnenkomt. Dat het niet iets is van ver en wat moeten we nog. Maar dat we ontdekken dat u erbij bent en dat uw geest ons op dit moment al mag vullen. En dat uw glorie, zoals we dat zongen, ons vult. In onze eigen plek. En op al die plekken waar christenen nu op dit moment samenkomen. Om u te eren. Om te luisteren naar uw woord. Om te bidden. Vader, dank u wel dat we mogen weten dat we bij u veilig zijn. En dat de gemeenschap bij u veilig is. En dat we eigenlijk niet hoeven te vrezen. Dat we niet onzeker hoeven te zijn. Dat we juist verlangend mogen uitkijken naar wat u doet en naar wat u zult doen. Dat we niet allerlei cijfertjes op hoeven te tellen, maar dat het gaat om u. En geef die zekerheid en geef die blijmoedigheid. Geef zo dat we samen als kerk ook in deze tijd ons kunnen laten zien. En Vader, wij willen ook door dit gebed om onze gemeenteleden heen staan. Veelvuldig noemde ik de mensen die nu gewoon in hun huizen aan het luisteren zijn. Maar we willen nu heel specifiek bidden. Voor onze zuster Bikker die in het ziekenhuis ligt. De longontsteking. En daar zorg voor nodig heeft. En wat was de zorg groot dat het ook corona kon zijn. En we willen u danken dat het niet is dat twee tests hebben uitgewezen dat het niet is. Maar daarin is de longontsteking nog niet voorbij. En wil u bidden, geef toch alles wat nodig is om dat ook te boven te kunnen komen. Geef haar herstel, geef haar genezing. En wil u samen met haar ook danken voor alles wat er gebeurt om haar heen. In het zorgende personeel, in de doktoren, in de artsen. In alles wat een ziekenhuis heeft te bieden. Heer, het is heel specifiek voor haar, maar voor zoveel andere mensen op zoveel andere plekken. We denken ook aan alle zorg daaromheen. De zorg in de verzorgingstehuizen. De zorg in de instellingen. Wat is er veel goedheid en wat is er veel welwillendheid. En blijft u dat zegenen. En blijft u daar ook bij, zodat mensen het volhouden. Dank u wel daarvoor. En we willen u bidden voor en met Margaret Brocking. Dat ook zij mag herstellen van die intensieve weken die ze achter de rug heeft in het ziekenhuis, waarin ja, er zoveel op haar afkwam aan lichamelijke ja, ongemakken en meer nog aan moeilijke dingen. Vader, wees u dicht bij haar. Als zij ook daarvan nu thuis mag herstellen, danken u dat ze thuis mocht komen en dat ze ja, nu in alle rust mag herstellen hiervan. En geeft u haar alles wat daarbij nodig is om, ja, om nieuwe kracht te krijgen. Om opnieuw weer verder te kunnen. En geeft u bovenal genezing. Vader, dank u wel dat we zo samen kunnen bidden. Samen kunnen zingen, samen kunnen luisteren. Want we willen u ontmoeten. Vandaag en in de dagen die komen. Ga met ons mee. Door de kracht van uw geest en in genade van uw Zoon Jezus Christus. Amen. We willen samen ook naar de collecte. In de collecte zal de eerste collecte zijn voor, wat was het? Red een kind. De collecte was de eerste collecte voor Red een kind en de tweede voor de kerk. U kunt dat allemaal straks in het schermpje zien hoe dat overgemaakt kan worden. En na de collecte zullen wij als laatste lied zingen gezang 119, de kerk van alle tijden, de versen 1, 3 en 4. God zegen jullie gaven. Thank you.
sterven, aan haar het leven gaf. God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot verdrukt, door dwalingen omgeven, verscheurd uiteen gerukt. Al roepen van de tinnen, de wachters nog hoe lang. Straks gaat de dag beginnen, het klagen wordt gezang. Spoed, moeite en zorgen, in het heetste van de strijd, wacht zij de grote morgen, de vrede voor altijd. Tot eens haar hunkeren ogen, aanschouwen mij ontroerd, hoe God
Je laat dat perspectief met je gaan. Hoe God haar komt verhogen en tot victorie voert. Je mag verlangen. Verlangen dat God ons zal blijven sterken. Waar je ook bent. Hij omgeeft je met zijn liefde en zijn genade. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de verbondenheid met zijn Heilige Geest zijn met jullie allemaal. Amen. Een goede en vreugdevolle zondag gewenst.
God keek genadig naar mij om. Hij greep mij vast voor ik verdronk. Zette mij weer op vaste grond. De Heer is mijn bevrijder. Ik weet hoe lang de nacht ook duurt. God helpt mij over elke muur. Ik zie al licht aan de horizon. De Heer is mijn bevrijder. Is er iemand als onze God, die ons lief heeft en ons verlost? Hij heeft betaald voor ons allemaal. De Heer is mijn bevrijder. mij tot mijn laatste dag. Laat mij niet achter in het graf. Hij wekt mij op en roept mij.